Zo, een goede morgen. Fijn om hier weer te mogen zijn. En dat, ik wist niet dat het zo'n grote eer was om op het eind van de... Of wat is het nou? De start van de ABC-periode. Tjonge, het is wat. Ja, ik mag u vanochtend eigenlijk, voordat u afreist via auto, boot, bus, caravan, camper, fiets, step... Ga zo maar door. Fatbike, misschien bent u erg hip. Mag ik u eigenlijk meenemen naar ja, toch wel het ABC van het geloof? Een onderwerp waar Paulus later zelf van zegt. Ja, weet je, als we dat niet prediken, dan is ons geloof zonder inhoud. Dus ja, wie ben ik om er dan niet over te prediken, zou ik zeggen. Dus ik wil het graag vandaag met u hebben over de God van, en dan de God van Abraham, Isaac. Ik zag het net in het lied nog met een spelling die ik eigenlijk niet zo goed kende, hoe Isaac daar geschreven werd, Isaac. En Jacob. Ik zal zo verklappen wat het echte onderwerp van vandaag gaat zijn, want ik denk dat u allerlei gedachten hebt bij deze namen, maar het gaat toch echt een ander onderwerp worden. Ik mag u vandaag meenemen met naar de uitspraak: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En stel, zoals bijvoorbeeld Rennie aan het eind van de dienst mooi doet, stel we hadden iets als een Kahoot of een lessenup of wat dan ook, dan zou ik u kunnen vragen waar u aan denkt bij deze namen, bij deze uitspraak. En vermoedelijk, ik ken u gelukkig al wat langer dan vandaag, ik heb u al wat vaker gesproken, weet ik dat u mij allerlei dingen zou kunnen vertellen over Abraham en wat hem allemaal wel niet wordt beloofd, wat hij meemaakt, wat Isaac meemaakt, wat Jacob meemaakt, hoe we eigenlijk de start van het volk Israël kunnen zien in deze namen en de beloftes en ga zo maar door. Prima, daar doe ik ook helemaal niets aan af. Maar wat ik vanochtend wil doen, ik wil u erbij bepalen dat deze uitspraak een prachtig bewijs is dat er een opstanding zal zijn. Simpelweg door deze uitspraak. Als je leest deze uitspraak in het Oude Testament en je weet, wauw, er zal een opstanding zijn. Dat is mijn doel van vandaag. Dus mocht u bij de koffie me aanspreken en zeggen, ben je geslaagd in je doel, ja of nee, dan weet u wat het is. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, daarvoor gaan we uiteraard eerst naar de uitspraak waar die in het Oude Testament gevonden kan worden. En daarna gaan we naar de toelichting van deze uitspraak in het Nieuwe Testament, waarbij ik hopelijk toekom aan het doel wat ik hier aan het begin gezegd heb. Nou, deze uitspraak is gedaan bij de geschiedenis van Mozes die door God geroepen wordt. En laten we die eerst maar eens met elkaar doornemen voordat we gaan naar het Nieuwe Testament, waarbij de duiding, de uitleg gegeven wordt bij deze uitspraak. Dus dan mag u met mij mee naar het tweede boek uit de Torah. En dan beginnen we bij het eerste vers te lezen. Fijn dat u meebladert. Mocht om wat voor reden ook dat niet zo zijn, de tekst staat ook op de slides. Dan beginnen we daar te lezen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro. Er is altijd wat discussie over of dat nou echt zijn schoonvader was, maar in elk geval een familielid. De priester van Midjan. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Nou, wat ik hier niet echt gelezen heb, is heel hoofdstuk 2... wat nogal een heftig hoofdstuk is, want in één hoofdstuk beschrijft de Bijbel zowel de geboorte van Mozes als zijn uiteindelijke vlucht naar de woestijn. Wat nogal een tijdsbestek is natuurlijk, maar dat zien we in het gehele tweede hoofdstuk. Nou, we weten allemaal wat Mozes in Egypte gedaan heeft, waardoor hij moet vluchten. Hij vlucht naar de woestijn, hij is daar een hele tijd herder en daar vallen we de geschiedenis binnen. Nou, wat gebeurt er dan? En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Tja, dat is wel wonderlijk. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoezo kan er vuur zijn, maar wordt er niks verteerd? Waarmee je natuurlijk de vraag stelt, ja, wat is dan de bron van dit vuur? Dat vraag je natuurlijk af. Nou, in elk geval niet iets aards, dat mogen duidelijk zijn. Mozes is bekend in dat gebied, dus die zegt, ja, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, ja, waarom die doornstruik niet verbrandt. Ja, wat is daar eigenlijk aan de hand? Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Nou, u bent een rijk gezegende gemeente, dus op, ik meen volgens mij woensdagavonden, één keer per maand, wordt u bepaald bij prachtige bijbelstudieonderwerpen. En ik kan me niet voorstellen dat dan nooit het onderwerp de dubbele namen voorbij is gekomen. Dus u weet maar al te goed dat als er een naam dubbel wordt genoemd, dat er iets bijzonders aan de hand is in de Bijbel, zo ook hier. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten. Pas op, die schoenen komen nog flink terug, maar dan op een compleet andere manier. Want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Okay. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Nou, dat lijkt me zeer wijs. Okay. Denkt u nu, hey, dat is de uitspraak van de titelslide. Dus we zijn terug bij die uitspraak waar we mee begonnen. En hier wordt dus gezegd, de God van uw vader, God van Abraham, Isaac en Jacob. Denkt u, oké, hoe ga je dit uiteindelijk koppelen aan de opstanding? Toch? Als ik dit zomaar zou lezen, de eerste, nou, laten we zeggen, 13 keer dat je dit vers zou lezen, misschien wel de eerste 70 keer, zou ik niet op basis van deze geschiedenis uit Exodus 3... meteen zelf met mijn lekerverstand snappen dat dit een bewijs is van de opstanding. Dus laten we maar eens gaan graven waarom dat mogelijk het geval is. Nou, laten we maar eens beginnen met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat is daar bijzonder aan? Nou, best wel veel. Als je van het begin van Genesis gaat kijken, zie je dat soms God benoemd wordt of zichzelf noemt en dat hij zich koppelt aan de naam van een persoon. Zo noemt hij zichzelf soms de God van Sem, of de God van Abraham, of de God van Abraham, en dat staat dan zo prachtig, en de gevreesde van Isaac. En hier ineens, in Exodus hoofdstuk 3, staat voor het eerst de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus je denkt, hé, dat is wel bijzonder, want dit is dus de eerste keer dat deze uitspraak hier gebruikt wordt. Oké, dat is al bijzonder. En later wordt het natuurlijk vaker gebruikt. Oké, dat is wel iets bijzonders. Dan nog even als detail, voor als we later naar het Nieuwe Testament gaan en hierna terugblikken, een heel belangrijk detail. Later in het hoofdstuk zegt Mozes ook nog, en Mozes zei tegen God, het is hier Mozes die spreekt, terwijl bij de doornstruik is het God die spreekt tegen Mozes. Zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen. Ja, wie zijn dan de God van uw vaderen? Wat mij betreft, Abraham, Isaac en Jacob. Heeft mij naar u toegezonden en zei mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan zeggen? Dat komt later in dat hoofdstuk voor. Parkeer deze gedachte even, dat mijn interpretatie van het vers is, dat de vaderen hier staat voor Abraham, Isaac en Jacob. Waarmee ik dan zeg dat Mozes inderdaad gezegd heeft, Abraham, Isaac en Jacob. Dat is belangrijk voor later. Oké. Nou, dit is het Oude Testament. Als ik dit zou lezen, dit gedeelte, zou ik bepaald worden bij de aartsvaderen, maar niet bij de opstanding. Bent u dat met me eens? Of misschien bent u een doorgewinterd bijbellezer en weet, oh, natuurlijk ga je naar dit gedeelte en dit is helemaal kant en klaar voor mij. Dan zeg ik alleen maar, geweldig. Ik zou graag uw Bijbelkennis willen hebben. Maar wat we gaan doen is, we gaan naar de duiding van dit gedeelte door Jezus zelf in het Nieuwe Testament. En er zijn drie opties eigenlijk die ik kan doen. Ik zou het uit Matteüs kunnen lezen, uit Lucas en uit Marcus. Ik heb ervoor gekozen om het uit Lucas te lezen, omdat ik ook een vers uit het hoofdstuk over de opstanding ook uit Lucas ga lezen. Ik dacht, dan blijven we in hetzelfde evangelie. Maar we gaan naar het gesprek van Jezus met de Sadduceeën. En dat gaat wel degelijk over de opstanding. Ja, zult u dan zeggen, ja, maar gaan we het dan hebben over de specifieke opstandingen of de volgorde daarvan? Nee, het gesprek hier gaat gewoon over, is er überhaupt een opstanding? En dan mag u dus mee naar Lucas hoofdstuk 20 en dan beginnen we te lezen bij het 27ste vers. Dus de context is, er is een groep genaamd de Sadduceeën en die gaat in gesprek met Jezus. En dan lees ik, en sommigen van de Sadduceeën, en de Bijbel bepaalt meteen waar die niet voor staan, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem. Nou, de Bijbel karakteriseert deze groep wel heel duidelijk, namelijk op basis van dit vers weten we, dat het een groep mensen was die niet geloofde in een opstanding. Op basis van een vers uit Handelingen weten we dat zij niet geloven dat er engelen of geesten bestaan. Ja? Waar stonden ze dan wel voor, zult u zeggen? Nou, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, ga zo maar door. Daar stonden ze wel voor. Oftewel, wat we net uit Exodus hebben gelezen, stonden ze wel helemaal achter. En zij zeiden, meester, ze benaderen hem op een respectvolle manier, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer, nu wordt het ingewikkeld, die een vrouw heeft, sterft, en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Oh ja, hoe zat dat ook alweer? Dan zullen een aantal mensen denken, oh ja, er was toch iets in de wet over deze passage en die bijzondere procedure daarvoor? Klopt, die heet de zwagerplicht. Nou, wat is de zwagerplicht? Nou, ik zal mijn schoenen aanlaten, maar de situatie is als volgt. Er is een vrouw, er is een man. Man en vrouw leven, geen zoon. De man sterft. Maar ja, wat schrijft de wet voor? De naam van de familie moet behouden worden. Oftewel, er moet rondgekeken worden in de familie of er nog een zwager is met wie deze vrouw zou kunnen trouwen. Waarom? Zodat er alsnog een zoon kan komen en de naam behouden kan blijven. Dat is wat de zwagerplicht voorschrijft. Oké, maar zult u zeggen, ja oké, maar als zomaar mijn zwager sterft en die vrouw klopt bij me aan, en ik moet zomaar de vrouw worden van iemand anders, kun je je misschien voorstellen dat niet elke man meteen ja en amen zegt. Zou je je kunnen voorstellen. Dus de wet zelf heeft een bepaling voor als de man niet wil voldoen aan zijn zwagerplicht. Wat is dat dan? Nou, die vrouw moet naar de poort gaan, die moet het aan de oudste voorleggen, en vervolgens, als die man zegt, ja maar ik ga niet aan mijn zwagerplicht voldoen, dan moet die vrouw naar hem toe lopen, die moet de schoen van die man die niet zijn zwagerplicht vervult uittrekken, die moet hem in zijn gezicht spugen, en die moet vervolgens, wordt de naam van degene van wie die niet de zwagerplicht vervult, daarvan wordt de naam hij bij wie de schoen is uitgetrokken. Oftewel, als je later ineens iemand tegenkomt en je hebt dus Jansma en weet ik veel wat, en je hebt hij bij wie de schoen is uitgetrokken, denk je, oh, jij bent of zelf of een nageslacht van iemand die niet zijn zwagerplicht vervuld heeft. Dat is wat hier gaande is. Dat is wat in de wet beschreven wordt. We hebben deze activiteit laatst met jeugd gedaan, was heel leuk. Hadden we bij dit gedeelte, bij elk vers, hadden we een computerprogramma een afbeelding laten maken van elk vers. En dan moesten ze puzzelen welk vers bij welke afbeelding hoorde en wat er allemaal uit miste. Ik moest oneindig vaak doorvragen, want die twee schoenen van die man bleven aan. En er werd de schoen aan elkaar overgegeven. Dus dat ging niet helemaal lekker. Maar daardoor is het wel goed in het brein blijven hangen. Dus dat helpt wel. Didactisch gezien is het heel nuttig. Ja? In elk geval, dat is de zwagerplicht. Nou, waarom maakt dat uit? Nou, gigantisch veel. Want dat is precies wat hier in het hoofdstuk heel erg belangrijk is. Wat hier besproken wordt. Dus dit hebben ze gezegd. En dan zeggen die Sadduceeën, die denken, ja, wij geloven niet in engelen. Wij geloven niet in geesten. En wij geloven niet in een opstanding. Wat is nou het echte moeilijke, wat is nou de echte moeilijke situatie die wij Jezus kunnen voorleggen? Om echt te zeggen, ja, hoe zit dat nou met die opstanding? Dus die zeggen dan, ja, er zijn 7 broers. En die eerste neemt een vrouw en die sterft kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. En ook de derde en evenzo alle 7. Zij lieten geen van alle kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na alle ook de vrouw. Oké, er is een vrouw geweest. Er zijn 7 mannen geweest die daadwerkelijk de wet gevolgd hebben en man zijn geweest van die vrouw. En er is geen nageslacht. En dan sterft ook nog eens de vrouw. Dus de logische vraag van de Sadduceeën is dan, in de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want ja, er waren 7 mannen die gewoon echt de man waren van die vrouw. Maar wie van die 7 is dan in de opstanding de vrouw? Als jij dan in engelen gelooft en geesten en de opstanding, leg dan uit hoe deze situatie in elkaar zit. Want ja, die 7 hebben haar tot vrouw gehad. Ja, hoe zit dat dan? Ja, en dan komt het. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Nou, dat weten we. Daar weten we alles van. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Oh, zeg je mee dat er geen huwelijk is in de opstanding? Ik denk het niet. Oftewel, de antwoord op de vraag is ook, van wie zal die dan een vrouw zijn? Van niemand. Oké, maar wat heeft dit nou met de opstanding te maken? Nou, dat komt nog. Want zij kunnen niet meer sterven. Waarom dan? Omdat ze, Isa Angelos, omdat ze gelijk zijn aan de engelen. Nog een groter probleem voor de Sadduceeën, want die geloofden niet in engelen en geesten. En Jezus zegt ineens dat in de opstanding ze gelijk zullen zijn aan de engelen. En zij zijn kinderen van God. Ja, er staat huos hier, dus het zijn inderdaad zonen van God, zoals we bekend zijn uit de brieven van Paulus, later ook. Omdat zij kinderen zijn van de opstanding. Oké, zult u zeggen, scherp antwoord van Jezus, maar waar is nou dat bewijs van die opstanding? Dan komt het, en dat de doden opgewekt zullen worden, toekomende tijd, heeft ook Mozes, geweldige retoriek, want zij kwamen zelf met een argument vanuit Mozes om hem aan de tand te voelen. Heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, nou, hoeveel geschiedenissen zijn er met Mozes bij een doornstruik? Ik ken er niet heel veel. Toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. Wacht even. Is dit nu het bewijs? Dus het noemen van de God van Abraham en Isaac en Jacob is het bewijs van opstanding. Ik hoop dat u nog steeds niet overtuigd bent. Want simpelweg het noemen van die naam is toch geen bewijs van de opstanding? Nee, gelukkig heeft het hoofdstuk nog een vers. Namelijk, wat staat er dan? Zegt Jezus ook nog, God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. En dit is wel het bewijs. Want wat zegt Jezus hier? Hij zegt, überhaupt dat daar de uitspraak gedaan wordt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en dat God zijn naam verbindt aan een persoon, Waarbij je dan denkt, wacht even. In welke toestand waren Abraham, Isaac en Jacob op het moment dat die uitspraak gedaan wordt? Nou, niet in leven. Oké. Dus God verbindt zijn naam aan drie mensen die overleden zijn. Oké. Maar hoe kan God, die zegt niet een God van doden te zijn, toch zijn naam verbinden aan mensen die overleden zijn? Nou, heel simpel. Als God zijn naam verbindt aan iemand die al overleden is, dan heb je één garantie. Dat hij niet dood zal zijn. Want op het moment dat God zegt, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, en hij zegt, ik ben een God van levenden, heb je de garantie dat deze persoon zal opstaan uit de dood. Waarom? Omdat voor hem leven zij allen. God is een God van levenden. En als je de uitspraak ziet, God van Abraham, Isaac en Jacob, weet je één ding zeker, er zal een opstanding zijn. Want God heeft zijn naam verbonden aan deze drie personen. En dus zullen zij leven. En dus zullen zij niet voor eeuwig dood kunnen zijn. Dat kan helemaal niet. Dat kan gewoon niet. En voor de kritische luisteraar denk je dan, oh, maar wat vind je dan van de God van Sem? Nou ja, zeg het maar. Als God zijn naam verbindt aan iemand die overleden is, dan zal hij opstaan. Ja, en hoe is het mogelijk dat dat in Exodus 3 er al staat? En echt waar, ik heb het gedeelte vaak gelezen, ik heb er veel studies over gehoord, maar dat je dat ene vers leest in Exodus en denkt er zal een opstanding zijn, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk met de retoriek die hier gegeven wordt? Maar ja, ik kan er verder niet omheen. Jezus zegt, het feit dat hij dat noemt en voor hem leven ze allen is een bewijs van de opstanding. Nou, hoe reageer je als Sadduceeën? Als jouw fundament is, geen opstanding, geen engelen, geen geesten. En Jezus komt met een antwoord. En in het antwoord zit, er zijn wel engelen, er zijn wel geesten en er is wel een opstanding. Ja, wat doe je dan? Want je hele fundament is lekker door elkaar geschud. Ja, wat doe je dan? Nou, het zijn mensen met respect. Want sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden, meester, dat hebt u gewoon goed gezegd. Nou, dat zijn gewoon mensen om te volgen, denk ik. Want als jouw hele fundament omver wordt gegooid en jij kan gewoon zeggen, meester, dat hebt u goed gezegd, respect. Dat is heel anders dan Paulus op de Areopagus, hebben we hier ook wel eens bij stilgestaan. Ja, dan begint hij met de prachtige zaken en hoe groot God is. En uiteindelijk zeg je, trouwens, er is ook nog een opstanding. En dan zeggen de mensen die je luisteren, nou, dan zeggen ze in net Grieks, daar zullen we u nog wel eens over spreken. Oftewel, nooit. Maar bij dit gedeelte zeggen ze, nou meester, dat hebt u goed gezegd. Met wel één kleine kanttekening. Want dan daarna staat er wel, ze durft hem verder niets meer te vragen. Want ja, als je fundament zo door elkaar gehusteld is, ja, dan zou ik verder ook geen vragen meer durven stellen, eerlijk gezegd. Oké, dan één detail nog. Nogal meer hoor, maar één detail uit het hoofdstuk over de opstanding is dat het zo frappant is dat als Jezus opstaat uit de dood, dan heb je natuurlijk dat daar vrouwen bij het graf komen om te komen kijken. En die gaan dan kijken en die zijn natuurlijk verward daar. En dan heb je echt een prachtige uitspraak uit bij Lucas 24 vers 5. Want dan komen die vrouwen daar en die komen bij het graf kijken. En die gaan op zoek naar het lichaam van Jezus. En dan krijgen ze het horen van de engel. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? En ik vind dat zo'n prachtige zin, gegeven deze geschiedenis. Dat daar een engel staat en als mens ben je zo geneigd naar zo'n lichaam, naar zo'n aards iets te kijken, op zoek naar de doden om daar nog te graven. En dan komt daar een engel en die zegt, ja maar, waarom ben je daar aan het zoeken? Ga daar zoeken. De levende. De opgewekte. Ik vind dat zo prachtig uit het hoofdstuk. En gelukkig zijn we daar met elkaar niet alleen in. Want op het moment dat Jezus is opgestaan uit de dood. En ik zal u zo zeggen waarom ik zo ontzettend voorzichtig ben met mijn formulering. Zie je dat de prediking, zodra Jezus is opgestaan uit de dood, dat die altijd één centraal thema is. En of dat nou, vanwege de tijd, en überhaupt misschien qua aandacht, dacht ik, dat is niet het moment ervoor. Maar als je gewoon, ik vond het zo mooi om te doen, deze lijst afgaat, dat Petrus op de Pinksterdag gaat prediken. Of Petrus geneest dan de kreupelen. Ze staan voor het Sanhedrin, voor Gamaliels raad. Zelfs Paulus op de Areopagus, hebben we net nog kort aangestipt. Maar ook gewoon wat in de Romeinenbrief gezegd wordt. Korinthe, Galaten, Efeze, gaan zo maar door. Wat je dan constant ziet in die brieven. En ik heb er hier een paar. Ik dacht, ik kon het toch niet nalaten om er een paar besluiten te zetten. Is een contrast met wat daar gaande is. Constant staat er dan, bijvoorbeeld bij Jezus, Petrus op de Pinksterdag, deze Jezus hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En dan heb je altijd dat contrast in al die hoofdstukken en God heeft hem echter doen opstaan. En dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien, deze Jezus heeft God doen opstaan. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft. En in al die hoofdstukken wordt nog eens flink benadrukt dat wat daar gebeurd is met die opstanding, dat het God is die Jezus uit de doden heeft doen opstaan. In al die hoofdstukken, dat is zo ontzettend mooi om te zien. En daarbij, ik noemde het al aan het begin, ja, ik snap dat u niet wil dat 1 Korinthe 15 ontbreekt, maar het hoofdstuk wat hier wordt aangekondigd uit Exodus 3... en wat eigenlijk meer duiding krijgt vanuit het Lucas-evangelie. Ja, dat durft, ik bedoel, ik zou dat als leek nooit zomaar durven, maar durft Paulus gewoon van te zeggen, ja, maar als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Moet je eens voorstellen dat je dat over je geloof gezegd wordt. Dat je geloof zonder inhoud kan zijn. En dat is ook niet zo gek. Want ja, als er zulke prachtige dingen beloofd worden al zo vroeg in Exodus. Want de kritische luisteraar zal zeggen, ja, ik ben op zich wel onder de indruk dat het in Exodus al begint. Maar is het ook niet zo al dat dit soort dingen al stiekem in Genesis beloofd worden? Want is het niet diezelfde Abraham die dan zelf al gelooft dat God bij machten is om, ja klopt, nog veel eerder in de Bijbel worden dit soort zaken al beloofd. En door het hele Oude Testament heen. Ik bedoel, u hebt daar prachtige boekjes staan van Psalm 23, Psalm 110, Psalm 2, ga zo maar door. We hopen daar in de zomer met een aantal gelovigen bij stil te staan. Ja, die psalmen zitten er vol mee. Met de details over de lijdensweg. De details over de opstanding. De details over hoe Jezus in de toekomst zal gaan regeren op aarde en alles aan hem onderworpen zal worden in Psalm 8. Dat hele Oude Testament dat barst uit zijn voegen met alvast spreken over al deze zaken. Ja, en moet je eens voorstellen dat dat allemaal in dat Oude Testament zit en dat er vervolgens geen opstanding is. Ja. Dan is ons geloof zonder inhoud. Want dan wordt er in het Oude Testament van alles beloofd wat niet wordt waargemaakt in de huidige tijd en de toekomst. Ja, dan is het zonder inhoud. Ja, zult u zeggen, wat heb ik hier, wat is mijn rol hierin? Nou, best wel een forse. Maar wel in deze volgorde. Namelijk dat we met elkaar, eigenlijk, ikzelf in elk geval, ontzettend onder de indruk mag zijn dat iets wat zo ontzettend lang geschreven is, zijn vervulling mag hebben zoveel tijd later. En dat, hoewel dit 70 losse boeken zijn, dat die allemaal met elkaar praten. Over een gigantisch, verspreid over een gigantisch aantal auteurs, over tijd, over in verschillende landen, maar dat het allemaal met elkaar praat en de ene de vervulling is van de ander. Ja, en als je dan ziet dat uiteindelijk leidt dat God Jezus uit de doden doen opstaan, ja, dan denk je bij jezelf, ja, wat is mijn rol daar dan in? Nou, allereerst ervan genieten en ervan onder de indruk zijn. Maar daarnaast weten dat in dat gigantische plan dat u daar een onderdeel van mag zijn. Ja, dan op de jongste dag, ver in de toekomst. Nee, dat je gewoon nu al mag weten, oh, hij is opgestaan uit de dood. En als wij nu met Christus opgewekt zijn, ja, waarom zouden we dan de doden bij de levende bij de doden zoeken? Nee, dan mag u bij de levende zijn. Oké, waar dan? Nou, waar Christus is. Waar is die dan? Nou, die aan de rechterhand van God is. En waar moeten we dan ons gericht zijn? Nou, op die dingen die boven zijn en niet op de aarde. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kan ik u een afbeelding schetsen van wat het is om met Christus verborgen in God te zijn? Nee. Vind ik het geweldig dat ik dat mag zeggen, dat ik dat mag ervaren, dat ik dat mag weten? Ja, dat is fantastisch. En de enige reden dat dat kan is omdat die opstanding geweest is. En die opstanding, dat die ook nog eens zo ver van tevoren aangekondigd is. Ja, dat is, hoe groot wil je God hebben? Nou, heel erg groot. En dat wilde ik eigenlijk met u delen vanochtend. Dus ja, wat is er zo bijzonder aan de uitspraak, de God van Abraham, Isaac en Jacob? Nou, best wel veel. Want het is eigenlijk het begin van het volk Israël. Maar het is wat mij betreft ook alleen die uitspraak het bewijs dat er überhaupt een opstanding zal zijn, omdat God een God van leven is en niet van doden. En als hij zijn naam verbindt aan een persoon, heb je de garantie dat hij zal opstaan uit de dood. Ja, en als de trouw die wij God toekennen, hoe groot zijn trouw is, ja, mogen we daarin vertrouwen dat dat gebeurt en dat wij daar ook in mogen delen. Mag ik met u afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo mochten stilstaan bij hoe groot uw woord is en hoe prachtig uw woord is. En wat een geweldige geschiedenis waarbij u zoveel wijsheid toont door te laten zien dat de opstanding er zal zijn, Heer. En wat een rust geeft dat, wat een plezier geeft dat. En daar willen we u zo voor danken. En dat alles bidden we uit genade. Amen. Dan heb ik zelfs nog het voorrecht om een slotlied op te geven. Ik stel voor dat we gaan zingen over zijn trouw aan de hand van opwekking 284.